Wilt u al een plaats nemen en dan even rustig gaan zitten? Nou, wachten we nog heel even op deze vraag. Kunt u dat straks misschien even doen?
Ja, ik doe
het. Nee, echt niet te snel. Doet u maar even uit en doen we hem straks zo.
Ja, maar
ik doe het direct. Goed, dan gaan we nu eerst beginnen. Wilt u allen even zo rustig mogelijk blijven zitten en zo min mogelijk bewegen? Dan gaan we beginnen met het tweede deel. Ik zeg er nog even om het verzoek om niet te roken tijdens de bijeenkomst.
Zo, goedenavond vrienden. Het tweede gedeelte is zoals u weet... Is zoals u weet bestemd voor het stellen van vragen. Als ik geen antwoord kan geven, zal ik het u vertellen. Persoonlijke vragen mag ik in geen geval beantwoorden. Schriftelijke vragen gaan voor. En dan zullen we er het beste van maken de antwoorden zo kort mogelijk geven om zoveel mogelijk vragen te kunnen afdoen.
Welke procedure gebruikte Jezus om zijn innerlijk licht op te wekken? Had hij verlichting bereikt?
Jezus had verlichting bereikt. De procedure is niet precies te omschrijven. Je kunt zeggen, Jezus zonderde zich af. At en dronk niet, reinigde zich ook voordien en bracht dan een aantal dagen meestal achtereen in een soort meditatie door. Daarna kwam hij meestal in die woestijn met zijn leerlingen samen, soms ook met de zogenaamde 72, de tweede cirkel van zijn volgelingen.
Wat voor geestelijke ontwikkelingen maakte Jezus door? Had dit relatie met oude priesterlijke orders uit Egypte of India?
Daarop is geen antwoord te geven. Jezus is een zuiver persoonlijke ontwikkeling die wel sterk door Essense, Egyptisch-magische en ten dele door Brahmaanse filosofieën beïnvloed is, zover wij kunnen nagaan. Zijn wijze van uitdrukking was de Joods-Rabbinale en zijn denkwijzen zijn voor een groot gedeelte inderdaad van hemzelf afkomstig. Of van God, indien u dat liever hoort.
Waarom lijken de leerlingen van Jezus en Boeddha zo verschillend?
Het zijn verschillende volkeren, dat is punt 1. Punt 2, de benadering is een andere, omdat de basis van de leerlingen van Jezus het judaïsme is, het Joodse geloof. En zij werken in feite vanuit het Joodse geloof met de waarden die Jezus hen geleerd heeft. Dat betekent een wat grotere agressiviteit en activiteit dan je bij de boeddhisten bijvoorbeeld ziet. Een opvallend beeld hiervan is Paulus. Paulus die niet Jezus zelf gekend heeft, en pas nadien dood leerling is geworden, blijkt de meest agressieve vertegenwoordiger van het christendom te zijn.
Wat hielden de inwijdingsleerlingen in die Jezus aan zijn apostelen gaf?
Een vorm van zelfbezinning, erkenning van de geest van de Vader in jezelf, een deelgenootschap met de goddelijke liefde zoals die in Jezus bestond, en het daardoor vinden van een eenheid met alle krachten erbuiten, zodat je geesten uit kunt drijven, zieken kunt genezen en bepaalde andere zaken van meer geestelijke aard eveneens tot stand kunt brengen.
Hoe breek je door een bunker van zelfbeklag bij mensen die iets naast beleefd hebben en dit niet los kunnen laten?
Dat is heel erg moeilijk, omdat de patiënt zelf eruit moet willen. In heel veel gevallen is een dergelijke bunker van zelfbeklag niets anders dan een verdediging tegen de wereld waarvan men bang is dat ze eisen zou stellen. Is dit niet het geval, dan kunt u door niet mee te praten met het zelfbeklag, maar voortdurend op de goede kanten te wijzen, soms zo iemand helpen om langzaam maar zeker te ontkomen aan de schil waarin hij zich voor de wereld verborgen heeft.
Is de astrale sfeer een duistere wereld en zo nee, wat is hun relatie?
Een astrale sfeer is niet licht en is niet duister. Een astrale sfeer is een fijn stoffelijke sfeer waarin vormen kunnen ontstaan door gedachtenenergieën die vanuit elke andere wereld kunnen ontstaan, zodat zowel de duistere, de lichte wereld als de menselijke wereld astrale schillen of vormen kan scheppen en eventueel tijdelijk bezielen. Het is dus een wereld die het meest met uw eigen stoffelijke wereld verwant is en die niet als duister of als licht omschreven kan worden.
Het bewusteloos raken, is dit een psychisch of geestelijk verlies van bewustzijn en kan dit een geest ook overkomen? Zo ja, waarom en hoe zit het met coma?
Nou, bewusteloos geraken is over het algemeen een zuiver stoffelijk verschijnsel, waarbij het ik in zeer vele gevallen althans in een innerlijke wereld of in de eigen gedachtenwereld verder actief is. Het kan dus niet worden gezegd dat die soort van bewusteloosheid bij ons bestaat, omdat wij eenvoudig het voertuig niet hebben waarin dergelijke gebreken kunnen voorkomen. Wel blijkt dat in bepaalde gevallen het ik zich terug kan trekken uit de wereld, we noemen dat dan meer een trance overigens dan een bewusteloosheid, en in een dergelijk geval kan het ik zich bewegen op andere vlakken van bewustzijn dan zuiver stoffelijke. In coma hebben wij in ieder geval een niet functioneren van het lichaam, althans een niet contact bestaan tussen het lichaam en de verschillende zintuigen plus de herseninhoud. In coma zal over het algemeen de geest zelf na enige tijd zijn eigen gedachtenwereld ontvluchten en dan het zij op de eigen wereld of in een geestelijke wereld nieuwe contacten opdoen. Er wordt dan als het ware veel gereisd, maar men wordt voortdurend toch weer tot het lichaam teruggetrokken, dat een basis van uitgang blijft en waarin men soms uitrust. Voldoende?
Op aarde zou een zogenaamd harmonisch net zijn, bestaande uit ongeveer 200.000 entiteiten. Hmm. Wat voor groep is dit en welke is hun harmonie en is er een relatie met de Witte Broederschap?
Het is geen bepaalde groep, want het zijn verschillende groepen, althans vanuit menselijk standpunt. Wanneer we kijken naar hun harmonie, dan moeten we zeggen het is er een van het licht, plus de behoefte dat licht steeds actiever te beleven en gelijktijdig een harmonie tot stand te brengen, waardoor die beleving voor steeds meer entiteiten mogelijk wordt. Verwantschap met de Witte Broederschap bestaat inderdaad, ofschoon delen van dit net niet het gehele programma helpen uitvoeren dat de Witte Broederschap voortdurend denkt te moeten uitvoeren. En dus selectief is in zijn medewerking, maar wel altijd deel blijft uitmaken van elke bestreving naar verdere harmonie.
Omschrijving van een kopieermachine.
Omschrijving van een kopieermachine, dat is ongeveer de mens die van de oorspronkelijke gedachte vele kopieën maakt en dan doet of dat ze origineel zijn.
Omschrijving van de tegenpartij.
De tegenpartij is een kunstmatige schepping die gemaakt wordt door mensen die als de oorspronkelijke partij niet voldoende aandacht meer kregen en dus nadrukkelijker willen zijn door gelijktijdig tegenpartij te worden. Als zodanig een schitterend beeld van de mensheid die voortdurend tegen zichzelf verdeeld is, zichzelf in partijen opstelt en toch in wezen hetzelfde nastreeft en bedoelt.
Wat vindt u van Milton Friedman en zijn ideeën?
Ze zijn me niet voldoende bekend om hier een oordeel te geven.
Een omschrijving van de openbare orde.
De openbare orde is de sociale wanorde door regels zodanig in een korset gebracht dat de vormen naar buiten toe aanvaardbaar uitzien.
Wat zijn elementaren en elementalen?
Elementaren ken ik niet. Elementalen zijn over het algemeen natuurgeesten en als zodanig entiteiten die niet leven in menselijke vorm, maar wel verbonden met de materie in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld plantenleven of andere delen van de oude elementen.
Ik zou graag enkele vragen willen stellen over het Lucifer-verhaal en wel hierom, omdat veel religieuze groepen vermanend naar deze gevallen figuur wijzen wanneer zij al wat links is, politiek gezien, verdacht willen maken. Ten eerste, heeft deze aartsengel echt bestaan en is hij echt gevallen? Was dit een ongeluk of moest het zo zijn voor een bewustwordingsproces of zoiets?
Lucifer is de zoon van de morgen als zodanig de projectie van het goddelijke licht, echter als tegenstelling tot het licht, omdat alleen in tegenstelling kenbaarheid ontstaat. Zoals in een maatschappij die uiterst links of uiterst rechts is, de ontwikkeling zeer moeilijk wordt, maar waar beiden bestaan, in de wisselwerking van beiden zeer vele nieuwe mogelijkheden pleegt te ontstaan.
Hier komt een moeilijke vraag, staat erbij. Wordt Lucifer naderhand in ere hersteld, evenals de verloren zoon?
Lucifer kan niet in ere hersteld worden vanuit een goddelijk standpunt, omdat hij één is met de schepper waaruit hij is voortgekomen. Mensen zullen misschien in ere herstellen op het ogenblik dat ze genoeg krijgen van God. Dan denken ze misschien geeft Lucifer meer voor weinig.
Als Christus aan de rechterhand van God mag zitten, mag Lucifer dan aan zijn linkerhand zitten?
Voor mij wel.
Is het communisme inderdaad goddeloos en verwerpelijk voor iemand die een ware christen wil zijn?
Volgens mij niet, want er zijn zoveel overeenkomsten in de sociale leer van het communisme, althans in zijn beste vorm, en het christendom, dat ik geloof dat iemand die communist is begint met een praktische naastenliefde en dat de Christus dan als vanzelf hem zal moeten aanvaarden door de naastenliefde die hij voortdurend geeft. Laten we één ding onthouden, er is een heel grote christelijke godsdienst, maar christenen zijn op aarde ook in het christendom maar zeer zelden te vinden.
Goed, dit waren vragen over Lucifer, nu komen weer andere. De leer van de orde van de verdraagzame is min of meer anarchistisch te noemen. De leer van Kutumi, Dwaal, Koel, meer rechts, hiërarchisch. Zijn de beide leren voor verschillende soorten mensen geschikt, of is de ene groep verder dan de andere?
Je kunt nooit zeggen dat de ene groep verder is dan de andere, want dat ligt vanuit het standpunt waar je de zaak beoordeelt. De orde is niet in wezen anarchistisch, maar ze gaat uit van het standpunt dat de mens die zichzelf ontwikkelt en in vrije samenwerking met anderen verdere ontwikkeling mogelijk maakt, daardoor de grootst mogelijke bewustwording in de kortst mogelijke tijd zal bereiken. In een hiërarchisch verband stel je samenhangen die van bovenaf worden geleid. Wij menen echter dat voortdurend is gebleken dat al wat van bovenaf wordt geleid in feite voert tot verstarring, tot vereenzelviging met synthetische begrippen en dat de werkelijkheid van het leven daardoor teloor gaat. Zo geloven wij dat uit de veelheid de eenling of de eenheid in de hiërarchie wel als een manifestatie kan ontstaan, maar dat nooit de hiërarchie boven de basis kan staan waaruit ze voortkomt.
De gevleugelde farao van John Grant en Inwijding van Elizabeth Hayek. Voor hoeveel procent zijn deze boeken geïnspireerd?
Ligt aan de wijze waarop u het beoordelen wilt. Wanneer u zegt in waarheidsgehalte geïnspireerd, dan kunt u zeggen ongeveer 40%, dat is tamelijk veel. Wanneer u zegt wat betreft inhoud geïnspireerd, dan geldt voor het eerste boek ongeveer 90%, voor het tweede boek ongeveer 70%. De rest was gewoon werken, denken, schrappen en nieuw schrijven.
Hoe lang geleden ontstond de aarde? Wanneer was de Demiurgos daarbij betrokken? En was dat 18 miljoen jaar geleden?
Ik ben zo vrij om aan te nemen dat het iets langer geleden is. En ik meen dat u, om de periode te vinden waarin de aarde zijn eerste feitelijke vaste structuur krijgt, dat u terug zult moeten gaan toch zeker 500 miljoen jaar. En wat betreft het eerste mensachtige leven, dat wil zeggen een bewustzijn dat zich van zijn omgeving, maar ook van zichzelf in de omgeving bewust is, dan denk ik dat we terug moeten gaan zo ongeveer 80 tot 90 miljoen jaar. Heel wat meer dan algemeen wordt aangenomen. Wat betreft de Demiurgos, dat is een stelling. Kijk, de schepping is één daad die vanuit de schepper tijdloos is, maar die voor ons zich splitst in zodanige lange perioden en tijdsontwikkelingen dat het voor ons niet mogelijk is te zeggen dat op een bepaald ogenblik de Demiurg zich bezighoudt met de creatie op de aarde, maar dat we aan moeten nemen dat terwijl wij menen in de historie te leven, de Demiurg met zijn scheppingsdaad bezig is, althans deze voor zich nog voortdurend ziet als de volledigheid van al wat wij achtereenvolgens misschien in die schepping menen te ontwikkelen of te beleven.
Meester Ramala zegt dat op de maan kleine wezentjes wonen die ons, de aarde, ook wel helpen. Benjamin Cream zegt dat de maan, occult gezien, een blok aan ons been is en beter weg kan. Wat is volgens u waar?
Als we de waarheid willen spreken, dan moeten we zeggen dat de maan op dit ogenblik niet bewoond is. Dat de periode dat er leven is geweest op de maan, en dat was zeer laag, ongeveer 50 miljoen jaar geleden moeten kijken. En dat waren dan nog alleen maar zeer kleine insectachtige vormen. Dat de laatste 20 miljoen jaar helemaal geen leven meer bestaat op de maan. Dat de maan geen blok aan uw been is, maar dat ze wel het ritme van het leven op aarde bepaalt. En als zodanig enige cycli veroorzaakt die voor de mens in zijn ontwikkeling en bewustwording volgens mij nuttig kunnen zijn. Maar ja, iemand die denkt dat alles gelijk beter is, zal natuurlijk zeggen dat een blok aan het been is.
Hoe gaat het met John Lennon?
Verwacht.
Maakte Maitreya zich met Pinksteren 1982 bekend? Geen commentaar zegt ook genoeg.
Nou, u hebt het zelf al beantwoord.
Hoe komt een kind aan een autistische persoonlijkheid? Wat was zo'n kind bijvoorbeeld in zijn vorige leven?
Dat is niet met zekerheid vast te stellen, maar autisme komt over het algemeen voort uit bepaalde defecten of tekorten in het lichaam. En kunnen mede veroorzaakt worden door emotionele storingen die de moeder in de periode van de zwangerschap heeft ondergaan. Als zodanig kan autisme dus voor een groot gedeelte materiële oorzaken hebben en kan mentale remming het gevolg daarvan zijn. Wanneer we het denkproces zien, dan blijkt dat het coördinatieproces in het denken zeer beperkt is en dat het pas langzaam kan gewennen aan het verbinden van indrukken van buitenaf, ook abstractere waarden van buitenaf, aan meer concrete ervaringen of begrippen in het eigen ik. Als zodanig kan er een geestelijke oorzaak voor een dergelijke keuze zijn, bijvoorbeeld een zeer beperkte maar intense ervaring, maar er is geen definitief beeld te geven van de voorgaande incarnatie van een dergelijke persoonlijkheid.
Welke planeten van de 12 zijn bewoond met voor ons zichtbare of onzichtbare wezens, volgens Ramala zowat allemaal?
Ja, als je de eigen persoonlijkheid en de geesten die bij praktisch elke planeet wil optreden, ook als wezens beschouwt, ja, dan zijn alle dingen bewoond, tot zelfs de asteroïden toe, althans de grotere massa's daarvan. Maar dat is geen leven in uw zin van het woord, het is geen biologisch leven, en als zodanig kunnen we zeggen dat er volgens mij in dit systeem maar twee andere, en dat zijn nog kleine manen, twee andere hemellichamen zijn waarop enig leven bestaat.
Welke?
Geen commentaar.
Wat te denken van het mormonisme? Kreeg Joseph Smith gouden platen ter vertaling of is het onwaar?
Ja. Laten we het zo zeggen, volgens zijn gelovigen is het waar. Maar persoonlijk zou ik enige bedenkingen ertegen kunnen opperen. Onder meer het feit dat niemand de werkelijke platen heeft gezien. Eén persoon zou een afbeelding, maar het was geen goud, van een dergelijke plaat gezien hebben. En de totale inhoud plus de vertaling daarvan is nooit geheel aan de leerlingen overgedragen, maar is via in duidingen en vertalingen naar buiten gebracht. En zo zou ik het in dezelfde grootorde willen zetten als het geloof van deze mensen dat degene die het boek Mormon ernstig gelezen heeft automatisch Mormon zal worden. Ik hoop dat het voldoende is.
Over de aardbeving in Griekenland is nog zo weinig bekend dat het niet ernstig lijkt. Of is deze ramp vergelijkbaar met die in Zuid-Italië?
Deze ramp is niet zo ernstig als die in Zuid-Italië. Er zijn nog wel wat meer slachtoffers dan op het ogenblik gemeld werden. Er is in verschillende dorpen nogal wat schade aangericht. Maar gezien de nabijheid van de hoofdstad heeft men over het algemeen toch een beter overzicht over de totale schade dan in Italië kort na de ramp mogelijk was.
Is er verband tussen deze twee?
Er is ongetwijfeld verband. We hebben in de tijd, hebben we ook al gezegd, dat er bevingen moesten worden verwacht in Italië en Griekenland, waarschijnlijk in een deel van Turkije, en dat daarna een reeks van bevingen op gang zou komen, ook in andere delen van de wereld, waarbij we genoemd hebben onder andere de zee in de buurt van de Filipijnen of Indonesië, genoemd hebben de noordelijke eilanden van Japan, en daarnaast waarschijnlijk ook werkingen in de Sint-Andreasvold, waarvan sommigen zich inderdaad tot bevingen kunnen ontwikkelen, zowel in de omgeving van Lima als in de buurt van San Diego.
Was de Ark van Mozes in werkelijkheid een soort atoomcentrale, zoals onder andere een Deens ingenieur beweert?
Mozes was een wijs man. Zou hij met zoiets rondgesleept hebben?
U bent geest. Wat voor ijl lichaam heeft u?
Nou, wat ik heb is voor u onzichtbaar, maar u kunt het best omschrijven als een hoeveelheid van energie waarin voortdurend verschillende zaken vervloeien, zodat ik vanuit uw standpunt er waarschijnlijk uit zou zien als een doorzichtig iriserend wolkje.
Is graaf R. Wallenberg, die duizenden Joden redde tijdens de Tweede Wereldoorlog, later gedood? Hij is vermist.
Hij is overleden.
Wat is respect?
Respect is de erkenning van de waarde van de ander, zodat men zichzelf niet overschat in de benadering van de ander, en die waardeert op die punten waarop de ander inderdaad meer waardig is.
Wat wordt bedoeld met grens van eigen persoonlijkheid?
De grens van eigen persoonlijkheid is al datgene wat uit het eigen ik voortkomt. Dit vormt namelijk een geheel. En er komt hierdoor een begrenzing, omdat men datgene wat men niet met het eigen ik onmiddellijk kan releren over het algemeen als niet bestaand, onwerkelijk of onbelangrijk van zich probeert af te wijzen.
Hoe is de huidige bevolkingsdichtheid, voor zover we weten nog nooit eerder voorgekomen, te combineren met de reïncarnatiegedachte? Waarom juist nu zoveel tegelijk?
Nou, waarschijnlijk omdat er zoveel dieren geen kans meer hebben om te leven. Die komen in de mensen en als je goed kijkt kun je het nog zien ook.
Tijdens de zogenaamde reddingsseances komen dwalende, dolende, nog aardgebonden entiteiten door, welke bijna altijd op het goede pad worden geholpen. is aan te geven hoe groot percentagegewijs het aantal geslaagde reddingen is?
Ongeveer 1 op 50 per groep. De rest die bedondert de zaak en die probeert een beetje energie mee te nemen of in ieder geval wat aandacht op zich te richten.
Wat zijn schuldgevoelens en waarom proberen mensen ze elkaar toe te schuiven?
Nou, schuldgevoelens zijn over het algemeen gevoelens waarbij men zijn eigen daden, toestand of mogelijkheden meent te moeten veroordelen op grond van de conditionering die men maatschappelijk heeft ondergaan, het geloof dat men aanhangt of in sommige gevallen zelfs op grond van een innerlijk weten. Derde mens echter niet geneigd is zichzelf in het boetekleed te hullen, zoekt hij iemand als zondebok die dan in het boetekleed gehuld gaat en de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen men zelf gedaan heeft.
Over helpen. Wanneer kun je iemand zogezegd in zijn sop gaar laten koken? Is hier dan sprake van karmische vereffening? En wanneer iemand helpen?
Ik geloof dat je iemand in zijn sop gaar kunt laten koken, zolang als je niet in staat bent om afdoende te helpen. Op het ogenblik dat je in staat bent een ander afdoende te helpen, of in ieder geval diens toestand, het zij tijdelijk of blijvend, behoorlijk te verbeteren, dien je te helpen. Niet omdat dit te maken heeft met de karma van de ander, maar omdat het wel degelijk te maken heeft met uzelf en de karmische waarde die u voor uzelf aan het verzamelen bent.
Heeft getallensymboliek ook magische kracht en zo ja, hoe werkt het dan?
Getallen staan voor denkbeelden. Denkbeelden in een bepaalde groepering hebben betekenis. Een betekenis die verder reikt dan de zuiver stoffelijke wereld. Als zodanig kan door de juiste groepering van getallen. Vooral wanneer dit bijvoorbeeld een magisch vierkant is met hoofdwaarden zoals er zijn met 88, met 777 en dergelijke. Dan verkrijg je hierdoor een totaalbeeld van 777 bijvoorbeeld het driewerf heilige, onderverdeeld in een grote reeks factoren die elk voor zich veelheid of minderheid weergeven in de juiste combinatie. Als zodanig betekent het dat door het gedachtebeeld dat verbonden is, onbewust heel vaak, aan een dergelijk vierkant, de cijfers als zodanig een sleutel vormen tot harmonie met bepaalde wezens of spieren. In deze zin kan cijfermagie inderdaad werken.
Kunt u wat vertellen over psychosynthese? Acht u verdieping erin speciaal aan te bevelen?
Ik weet niet wat de term psychosynthese inhoudt. Indien ik moet aannemen dat u een synthetische psyche vervaardigt, dan geloof ik dat dit alleen een methode is om het menselijk zelfbedrog nu ook mechanisch voor te zetten. Wanneer u bedoelt dat bij de analyse van een psyche men probeert tot een synthese te komen van alle daarin aanwezige waarden, dan acht ik het wel de moeite waard, omdat in elke persoonlijkheid een eenheid schuilt die door de afzonderlijke erkenning van tegenstellingen door de persoon zelf vaak niet beleefd wordt en als zodanig tot afwijkingen in reactie, bewustwording en gedrag kan voeren.
Heeft de mens met de ontwikkeling der kernfysica zijn grenzen van kennisbeheersing overschreden? En zo ja, is dat dan veroorzaakt door invloeden buiten de mens?
Volgens mij is niet veroorzaakt door invloeden buiten de mens. Ik geloof dat de mens zijn grens tot, van zelfbeheersing heeft overschreden door krachten op te roepen die hij niet later terug kan draaien. En als zodanig acht ik de atoomenergie op dit moment voor de mensheid een groot gevaar, omdat men niet bereid is de consequenties te trekken uit de gevaren die erin schuilen en de mogelijkheden die daarin schuilen voor het geheel van de mensheid zou willen gebruiken.
Reizen in uitgetreden toestand is eenvoudiger dan in de stof. Is de stoffelijke ruimtevaart daarom een toekomst weggelegd?
Ongetwijfeld, want als je in de geest ergens naartoe gaat kun je niks mee terugbrengen. De eigenschap van de mens is dat als hij toerisme bedrijft, dat hij het vooral doet om souvenirs te kopen.
Wat moeten we denken van de Scientology Church? Is Ron Hubbard de leider lichtend?
Als u erop voor zegt, ben ik het ermee eens. Ja.
Kan men de aanwezigheid van overgeganen waarnemen?
Dat ligt aan uw eigen gevoeligheid. In vele gevallen wel. Soms als een prikkeling, soms als het staan van een persoonlijkheid voor of achter u, soms alleen als een bepaalde sfeer en in enkele gevallen zal een persoon die zeer gevoelig is bepaalde manifestaties zien, dus het zijn ijle of vage vormen, soms zelfs wanneer de omstandigheden gunstig zijn concretere vormen.
Is er een collectief onderbewustzijn?
Er is een gemeenschappelijk bovenbewustzijn Een onderbewustzijn is namelijk datgene in uw eigen besef dat verdrongen is of niet sterk genoeg was om onmiddellijk voor herinnering in aanmerking te komen. Maar het geheel van alle besefswaarden wordt uitgestraald en als zodanig ontstaat er een soort gedachtensfeer waarbij deze energie bovendien een zekere remanentie heeft, dus voorbij je gedachten eveneens enige tijd mee blijven draaien en elke mens kan eruit onder omstandigheden aftappen, zodat men beter doet te spreken over een gemeenschappelijk bovenbewustzijn.
In de Death Valley in Californië bevinden zich grote rotsblokken die zich verplaatsen en een duidelijk spoor achterlaten. Heeft u een verklaring voor dit verschijnsel?
Niet één dat ik in korte termijn kan uitspreken.
Wat brengt Pinksteren 1983?
Beter weer dan velen op dit moment vrezen, slechter weer dan menigeen hoop, vooral een toeroperator en een strandexploitant.
Wat zijn astrale schillen en hoe herkent men deze?
Astrale schillen zijn altijd vormen in de astrale sfeer. Ze zijn gemakkelijk herkenbaar. Ze hebben over het algemeen een vaste en niet sterk veranderende vorm. Wanneer ze ontkend worden, dan deinzen ze terug, omdat deze ontkenning een aantasting is van hun eigen vorm en eventueel de erin liggende levenskracht. Wanneer u ogen zou zien van een dergelijk wezen bijvoorbeeld, dan ziet u daarin misschien licht als er een bezielende kracht actief is in de schil, maar u zult nooit een werkelijk oog zien. Het is altijd of u kijkt in een lege ruimte waarin een licht brandt of in een lege ruimte waarin het donker is. Dat is een van de meest kentekenende verschijnselen vanuit het menselijk standpunt.
Zijn heroïneverslaafden te helpen en hoe komt het dat er momenteel zoveel jonge mensen verslaafd zijn? Heeft dit met vorige levens te maken?
Het heeft weinig met vorige levens te maken, maar moet het volgende u goed realiseren. Een heroïneverslaafde zoekt zijn kick niet omdat hij het leven zo prettig vindt. Anders gezegd, de erkenning die men in een leven wil, de eisen die men geleerd heeft te stellen, die worden niet voldaan door de gemeenschap. Daardoor onttrekt men zich aan de gemeenschap door de roes waarin het lijkt of men dat alles wel bereikt zou kunnen hebben en op den duur afhankelijk geworden alleen nog maar leeft voor het ontkomen aan een diepere ellende dan die waardoor men is gekomen tot het experiment. Of ze te helpen zijn, zeer zeker. Wanneer de persoonlijkheid zelf werkelijk wil, is afkicken zonder meer mogelijk, ofschoon de honger naar ontvluchting, daar ze alle mensen enigszins eigen is, langere tijd zou kunnen blijven bestaan. Voldoende?
Wat is intuïtie?
Intuïtie is een reeks van gedachtenprocessen welke niet bewust volvoerd worden, zodat waarnemingen etc. worden verwerkt tot een indruk die men niet logisch kan verklaren uit de omstandigheden waarin zij is opgedoken.
Is er een verschil tussen zwarte en witte magie en zo ja, doe je veel schade met het bedrijven van zwarte magie?
Het verschil tussen wit en zwarte magie is niet de procedure, maar de instelling. Zwarte magie is magie die vanuit zich destructief is, probeert eigen voordeel voor alles te bevorderen. Witte magie is een magie die over het algemeen het goede probeert te bevorderen voor anderen, ook wanneer men zichzelf nu niet direct geheel buiten al dat goede zal willen sluiten. Grijze magie is magie waarbij men anderen het goede probeert te geven, maar dan wel tegen een vergoeding.
Wat is het doel van de schepping?
Als ik ooit schepper word, zal ik het u kunnen vertellen. Er zijn dingen die wij niet kunnen zien. In de schepping zien wij wel dat de schepping voor ons als een soort leerschool dient, waardoor wij ons meer bewust worden van onszelf en daardoor meer van de totaliteit waarvan we deel uitmaken. Maar of dit de bedoeling is geweest, kan ik ook niet zeggen.
Er is nog een heel dik pak schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Ik ga ze heel kort beantwoorden, we nemen er nog 6.
Welke yogasystemen wekken de kundalini het veiligst op en zijn er andere methodes?
Kundalini opwekken is alleen voor iemand die een volledige ook hatha yoga training heeft gehad enigszins veilig. Voor anderen zou ik het ontraden.
Wat is de zogenaamde gouden kracht en de gouden stilte en wat is de sleutel hiertoe?
Gouden kracht en gouden stilte zijn niets anders dan een eenheid met het totaal van de levenskracht, de erkenning van de levenskracht in de totaliteit. De sleutel daartoe is de erkenning van de goddelijke waarde in al het levende, waarbij men zichzelf slechts ziet als een uitdrukking van deze kracht.
Hoe komt het dat een paar ringen van Saturnus om elkaar heen gekringeld zijn?
Dood eenvoudig omdat ze bij hun ontstaan zeer sterk zijn beïnvloed door allerhand factoren van buitenaf en daardoor uiteindelijk een nieuw evenwicht hebben moeten vinden waarbij hun lijnvorm inderdaad vaak bijna die van een Möbiusstrip is.
Hoe moeten wij ons God voorstellen en wellicht zijn oorsprong?
God kunnen wij ons niet voorstellen, als we zijn oorsprong weten is hij geen God.
Hoe richt je je emotie als krachtzender of geestelijk wapen?
Wanneer je emotie kunt verbinden aan een zeer duidelijk beeld en een zeer duidelijke intentie, kan ze gebruikt worden om psychische krachten uit te stralen naar een bepaald doel.
Een middel tegen stress en oververmoeidheid.
U loopt één te ver. Goed, ik zal deze laatste nog beantwoorden.
Nee, ik dacht even 6 hoor.
Goed. Tegen stress. Het enige middel dat ik u kan aanbevelen tegen stress is dit. Trek u van niets iets aan. Ontspan u volledig. Wanneer u iets doet, doe het met volledige inzet van uw persoonlijkheid, zonder u af te vragen wat anderen van denken of wat anderen van u verwachten. Wanneer u op deze wijze leert leven, zult u zeer weinig stress kennen, daarentegen zeer veel veerkracht vertonen en op den duur steeds meer tot stand kunnen brengen. Dit was inderdaad dan het laatste antwoord. We zullen dus niet over 5, 6 of 7 gaan debatteren verder. Vrienden, ja, u moet maar zo denken. Ik heb al meer gedaan dan hij wou doen. Yes. Nu gaan we nog even schoon woord breien, u weet hoe het gaat. Ik heb nog niet gezegd af, hè. Even wachten. 3 woorden en niet meer.
Occultisme.
Roos.
Ik heb occultisme, ik heb roos. En wat had ik daar?
Licht.
Licht.
Ja, ik... Ja, nou heb ik geur, kleur, licht en nog een bloem erbij. Nou ja, dat kunnen we samenvatten in de roos. Een roos is een bloem, heeft een geur, heeft een uitstraling en een kleur. En het licht dat daarop schijnt, geeft ons ongetwijfeld de mogelijkheid tot bewustwording van de totaliteit, waarbij het occultisme verdreven wordt door het licht te beseffen. Zo, nou dan weet u tenminste ook hoe je dat doet. Totaliteit van duister. Eén stip van licht. Een luister in de duisternis. Eén licht dat groeit, dat nader komt. Een duisternis verdrijft tot dan in mijzelf slecht besef van het licht te blijft. Al leef ik nog in duisternis. Ik zoek mijzelf, zoek het licht dat in mij leeft en in mij richt het licht tot al wat rond mij is. En zo schep ik totaliteit uit schijn van eigen eenzaamheid beperkt bestaan. En in de waan van eenzaamheid omarm ik toch totaliteit. Schep uit mijzelf een lichtend licht, omdat het licht ook in mij ligt en mij gericht heeft op het zijn. En door het zijn ontplooi ik mij, een roos die werkelijk leeft. En in de kruising van het zijn van geest en stof, zichzelf geeft als wezen van totaliteit. De geur, de kracht, de glans die het alles begeleidt. Die zin geeft aan de werkelijkheid. En licht en duister samenvereent. Totdat ik in mijzelf vergeet. En niet meer ben dat wat ik dacht te zijn. Maar slechts verbonden met het al. Eén licht, één duister. Eén in kleur, in geur. Eén in de vreugde en de pijn van de totaliteit, die in mij wordt herleid tot het besef van werkelijkheid, waarin ik waarlijk eerst kan zijn. Zo vrienden, denk er maar even over na. Het is een hele leuke these ook nog die hierin verwerkt zit. Wat de rest betreft, hartelijk dank voor uw aandacht en een goede avond.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is 25 maart, ook weer hier, wel thuis.
Ja, dat heb ik gedaan.
Ik heb hem gestopt. Oh. En we hebben nog, ik heb nog bijna ruzie gemaakt, want er zijn nog 6 vragen. En ik had er, ik was aan de 5, dus ik zei, ik heb er in de film gesteld, maar ik heb ze hier.
Nou, nee. Dus misschien was dat ook een vraag.
Nee, oh, dat zou kunnen, ja. Ja, maar ik heb een soort tijd.
Hoofdzakje,
we zijn op tijd. Nemen jullie eigen vragen mee die hier gesteld zijn?